het hier een beetje democratisch? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Mijn naam is Marije van den Berg. Welkom bij Democratie in Uitvoering, de podcast over de kwaliteit van onze democratie. In elke aflevering ga ik in gesprek met mensen die aan het werk zijn in en aan onze democratie. Mensen die er iets van vinden, er iets mee willen en er iets mee doen. Democratie in uitvoering dus. Welkom bij een nieuwe aflevering van Democratie in uitvoering. En dit keer ben ik in gesprek met Maaike Klip. Maaike is een rising star bij de overheid en wat mij betreft volkomen terecht. Ze werkt sinds kort bij de Nationale Ombudsman. Hiervoor werkte ze jaren bij Duo. En ze is aan de Willem de Koning Academie afgestudeerd op het thema de begripvolle ambtenaar. Haar werk is onderzoek doen. En ze doet onderzoek naar de leefwereld van mensen die op een of andere manier met de overheid te maken hebben. En probeert wat zij daar ziet weer terug te ploegen die overheid in om de overheid structureel te verbeteren. Nou, we gaan daarover in gesprek, maar ook over haar werkwijze en wat ze daarin geleerd heeft. En Maaike is namelijk gedreven, dus die ging kar trekken en fixen. En kwam erachter dat dat wellicht op termijn niet helpt. We hebben samen het nieuwe motto stop met fixen, ga gidsen verzonnen. En we gaan ook daarover in gesprek, over hoe mensen bij de overheid die gedreven zijn, hun werk beter zouden kunnen doen door niet de gaten dicht te lopen en steeds één op één het probleem te proberen te fixen, maar door na te denken over hoe je structureel de boel kan verbeteren. En gelukkig zien we daar ook een aantal voorbeelden van waar zij ook over vertelt. Ik heb ontzettend genoten van dit gesprek en ik hoop van harte dat jullie net zo genieten van het luisteren ernaar en er ook net zo geïnspireerd en gemotiveerd van worden als ik, Maaike Klip.
Ik ben 7,5 jaar geleden bij Duo begonnen en toen was net het UX-team opgestart daar, ik denk 1 of 2 jaar daarvoor. En het UX-team deed onderzoek en ontwierp voor hoe kunnen we nou onze digitale kanalen laten aansluiten bij de ervaring van gebruikers. UX staat ook voor User Experience, de ervaring van gebruikers. En dat was toen nog heel erg in de kinderschoenen, waarbij je moet denken aan, nou ja, heel plat, wij maakten schermpjes voor de website. En dan gingen we naar school met een laptopje onder de arm en dan aan een student vragen van, nou, wil je het eens gebruiken? En dan gingen we kijken, wat gaat hier allemaal mis? En op een gegeven moment gingen we dat ook steeds meer uitbouwen naar, we moeten niet alleen kijken naar op welke knopjes klik je nou, maar ook wie zijn studenten, wat hebben ze nodig, hoe maken ze nou keuzes rondom geld. Weet je, je moet soms een lening bij Duo afsluiten als je 17 bent. Hoe ga je dat overzien van wat dat over 10, 20 jaar voor jou betekent? Hoe ga je dat? En die discussie toen werd ook het leenstelsel ingevoerd in 2015. Dus dat werd nog urgenter voor jonge mensen, omdat ze ook veel meer gingen lenen en veel meer een schuld aangingen in vergelijking met toen de basisbeurs er nog was. Dus we hebben toen ook heel veel geëxperimenteerd met bijvoorbeeld een rekenhulp, zodat je kan simuleren hoe dat dan wordt in de toekomst. Maar goed, en wat ik in die tijd gedaan heb is, ja, eigenlijk het onderzoek dat wij deden naar de leefwereld van mensen. Niet alleen studenten hoor, maar ook docenten, mensen die op een school de boekhouding doen.
Ja, want Duo voor de luisteraar doet meer dan de studiefinanciering. Die doet bijvoorbeeld ook alle uitbetalingen aan alle basisscholen in alle middelbare scholen in Nederland.
Ja, en de hogescholen en eigenlijk het onderwijs betalen.
Al het onderwijsgeld stroomt langs Duo.
Nou, vast niet. Er zal vast wel weer zo'n lijntje en regelingetje. Dat weet je, als geen ander bestaan die dan weer niet via de deur gaat.
Maar alles wat...
Het gros.
Wat je kan bedenken vanuit op een school, dat wordt via Duo, vanuit OCW naar Duo en dan over de rest van de wereld verspreid.
Ja, en ook zaken als bijvoorbeeld examens worden ook door Duo georganiseerd. Ook inburgeringsexamens en heel veel regelingen die allemaal te maken met het onderwijs. En wij gingen dus onderzoek doen naar hoe dat allemaal samenkwam op scholen. En zo heb ik jou ook leren kennen toen via dat geldstromen door de schoolproject. Wat ontzettend interessant voor ons was. Maar goed, en ik heb gekeken van oké, kunnen we dat onderzoek veel meer uitbouwen? Dus dat je niet alleen maar kijkt naar welke knopjes werken, maar ook hoe maken mensen keuzes? Wat hebben ze nodig? En hoe trek je dat over je hele dienstverlening? In het begin deed ik dat vooral zelf. En dan rende ik al die scholen af en kwam ik terug met verhalen. En oh, dit moeten we doen, zo zou het moeten zijn. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan natuurlijk wel elke week het hele land rondrijden, maar...
Ja, want ja, je ging dan op scholen praten, kijken, snuffelen.
Ja.
En hoe bracht je dat dan binnen bij je collega's?
Ja, verschillende manieren. En ik denk, een van de mooiste voorbeelden vind ik zelf, is ook als je het hebt over hoe kun je jezelf overbodig maken, is op een gegeven moment merkte ik dat juist die persoonlijke verhalen heel goed werkte en ook een beetje die leefwereld van mensen ook binnen onze organisatie tot leven bracht. Dus ik ben op een gegeven moment begonnen met elke vrijdag een verhaaltje rondsturen. Eerst gewoon in mijn eigen team via de mail en later dacht ik, nou, dit kan wat beter. Ben ik een nieuwsbriefje gaan maken. En iedereen die dat wilde kon zich daarop abonneren. En op een gegeven moment had ik ook best wel wat abonnees binnen de organisatie. En dan ging ik gewoon zelf de directeur ook er maar op abonneren. Want ik vond dat die man het ook moest lezen, weet je, dat soort dingen. Nou ja, ik elke vrijdag zo'n verhaaltje van deze week op een school. Of een verhaal van een student. Of dit is Eddie en hij werkt als docent in het speciaal onderwijs. Weet je wel, dat soort dingen. En dan gewoon als ik door de week iets hoorde of ik las iets. Dan deelde ik dat. En op een gegeven moment kwamen er collega's bij die ik ook mocht opleiden als onderzoeker. En dacht ik, nou, misschien kunnen jullie ook af en toe zo'n nieuwsbriefje schrijven.
En het is goed om te weten, jij hebt een achtergrond als journalist, toch?
Ja, journalist, inderdaad.
Dus voor jou was het ook een soort natuurlijk om verhalen op te halen en te verspreiden. Ja. Dat zat gewoon in jouw
En ik blog natuurlijk zelf. Ik blog zelf al sinds ik 15 ben. En ik heb niet altijd over de overheid, please not. Maar weet je, ik heb verschillende blogs gehad met allemaal leuke dingen. Dus ik schrijf al zo lang. Dus dat is natuurlijk een eigen natuur. En dat is ook al goed dat je dat zegt. Want ik merkte bijvoorbeeld in het begin dat andere collega's dat helemaal niet zo makkelijk afging. Dus dat ik op een gegeven moment altijd degene was die op vrijdagmiddag nog dacht, shit, ik moet dat blogje nog schrijven. En in het begin is dat leuk. Maar na 3 jaar voelt het op een gegeven moment ook als, als ik dit niet doe, gebeurt het niet. En ik moet elke keer dat zelf blijven doen en anderen willen. Dus dan kan het ook een struggle gaan voelen. En op een gegeven moment realiseerde ik me toen van, oké, maar ik kan er nu voor gaan kiezen om tot in lengte van dagen elke vrijdagmiddag dat blogje te gaan schrijven. Maar als ik ermee stop, wat gebeurt er dan? En kan ik het ook op een manier organiseren? Kennelijk werkt het, persoonlijke verhalen van de doelgroep. Dat heeft heel veel effect, mensen hebben er wat aan. Maar als ik dit niet tot in lengte van dagen wil blijven doen, hoe ga ik dat dan organiseren?
Ja, en was dat dan een persoonlijke, iets persoonlijks? Of daar zie je natuurlijk ook iets organisatorisch achterweg komen. Van het feit en kun je dat een beetje duiden? Van wat is dan. Kijk, want wat we proberen natuurlijk is kijken, hoe kun je nou een individuele werkwijze die werkt, hoe kun je daar nou de nieuwe standaard van maken?
Nou ja, weet je, ik heb toen ik later jouw boek las over stoppen, toen ben ik dat wat meer gaan begrijpen. Hè? Want dan begin je eerst van die stopsignalen te krijgen. En bij mij was een duidelijk stopsignaal dat ik op een gegeven moment ook wel zin had om op vrijdagmiddag gewoon het terras op te gaan en niet weer die blog te moeten schrijven. Dus dan merk je een soort onrust bij jezelf dat je denkt, potverdorie, dit...
Ja. Het voelt als zo'n dood paard waar je aan het...
Ja, en vooral omdat ik merkte dat de lezers het fantastisch vonden, maar dat mijn collega's niet gingen meebloggen. Die vonden dat lastig. En die zagen het als, ik heb een keertje overgeslagen. Of die namen het niet zo serieus als ik. En dan wordt het een soort persoonlijke strijd, of weet ik het. En dat realiseerde ik me. En toen ben ik eerst gewoon een maand gestopt. Heb ik gewoon een maand geen blogs gestuurd. En dan komen er ook altijd minder vragen dan je verwacht. He, dus dat is ook altijd een soort van persoonlijke teleurstelling. Dat je denkt, nu stort de wereld in en dat gebeurt dan niet.
Dat heb ik heel erg gemerkt toen ik met zwangerschapsverlof ging als fractievoorzitter in de politiek. Dat was zo'n heerlijke, ontnuchterende constatering dat toen ik terugkwam van zwangerschapsverlof, het allemaal nog bestond. Ook de stad was niet ingestort. Ja, heel herkenbaar. Nee, en dat is ook, kan ook heel bevrijdend werken.
Maar dat is heel goed, want daardoor begonnen ook sommige mensen vragen te stellen. Want daardoor ga je de waarde ervan heel scherp zien. Dus ik begon opeens vragen te krijgen van mensen waarvan ik niet eens wist dat ze hem lazen. Met, je stuurt ze niet meer, hè? Maar ik gebruikte ze zo en zo, dus ik vind het wel jammer. En dat is interessant, want dan ontstaat er een soort gemis. En als het niet zo is, dan ga je gewoon lekker vanaf nu op vrijdag op het terras zitten. Ook tof. En toen dacht ik van, maar dit is veel interessanter. Het gaat er natuurlijk niet om dat ik elke vrijdag zo'n ding schrijf. En of dat die losse vlodders maar de hele tijd de organisatie ingaan. Wat er interessant aan is, is dat bijvoorbeeld een collega die begon met, ik heb gewoon over het afgelopen jaar heel veel geleerd. Iemand anders vroeg, ik weet dat je gestopt bent, maar kan ik ze ook ergens terugvinden? Want ik wil ze ook graag af en toe er weer bij pakken als ik weer met het onderwerp bezig ben. Nou ja, al dat soort vragen kwamen en toen dacht ik van, oké, we zouden dit natuurlijk veel beter moeten, moeten oppakken. Want wat de waarde hiervan was, was dat die verhalen inzichtelijk waren voor iedereen. En dat het niet op allerlei harde schijven overal en nergens zat, net op welke afdeling je was, maar dat het een soort van gezamenlijke bron was.
Ja, dat is er interessant aan. En ik vind het ook om een andere reden heel essentieel. Ik ben aan het zoeken hoe we beleid en regels en systemen dienstbaar kunnen maken, ja, aan wat er werkelijk gebeurt, namelijk de uitvoering en beheer. En het mooie van zo'n blog, en zeker als het wekelijks is, is dat het de feedback loop sluit van uitvoering, ja, naar beleidsmakers en naar, ja, regelmakers en systemenbakkers. En, ja, en juist het feit dat dat gebeurt op een narratieve manier maakt ook dat, ja, je veel bredere inzage krijgt in wat de impact is van wat je aan het uitspoken bent en vooral ook wat je niet aan het uitspoken bent. En,
ja,
en dat aspect, ja, ja, is heel interessant. En je merkt dus dat dat fixen is elke keer het dichtlopen van dit soort, ja, gemis. Ja. Terwijl dat wil je niet elke keer, ja, incidenteel dichtlopen.
Maar, en dat is ook wel weer interessant, want wat ik merkte bij die blog was dat, doordat het elke keer gewoon een verhaaltje was, ook heel erg intuïtief van wat ik, Maaike, toevallig die week had meegemaakt. Dat is natuurlijk ook niet per se heel strategisch of zo, dat is gewoon heel erg vanuit mezelf. Bleef het wel op een bepaald niveau hangen, omdat het elke keer maar gewoon een soort anekdote was. Dus wat we op een gegeven moment gedaan hebben, is we hebben al dat soort waardes verzameld van wat het had gedaan. We hebben gekeken naar wat is het team dat wij hebben en hoe kunnen we dit professioneler aanpakken. En toen zijn we gaan kijken met elkaar, een stuk of 5, 6 onderzoekers waren we toen, van kunnen we daar een onderzoeksarchief van maken dat op die narratieve wijze wel blijft vertellen. Het voordeel daarvan is dat het niet meer van één persoon afhangt. Je kunt alles daarin plaatsen, je kunt het terugzoeken. Je kunt verbanden leggen, dus in een blogje kan je natuurlijk linken aan een eerder blogje. En nog weer linken aan een eerder blogje. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk een allegaartje. En zit je te zoeken. Ja, terwijl
je wil dat met elkaar gaan sense maken. Zoals dat dan zo mooi heet.
Precies.
Je wil er betekenis aan geven. Je wil er, je wil dat het in de tweede en derde orde ook een deuk in een pakje boter slaat.
Precies. En toen zijn we dus gaan kijken van oké, wat bestaat daar eigenlijk al voor? En zijn met verschillende van dat soort tools gaan experimenteren, zijn onderzoek gaan doen naar hoe gaan andere overheidsorganisaties ermee om. Ik ben in contact gekomen met een hele leuke dame van de Australische overheid die de functie Research Librarian had.
Mm-hmm.
Echt een super functie. En die zette in haar organisatie, werkte ze dus met een soort onderzoeksbiep waar al dat soort verhalen in verzameld waren. En zij had zeg maar de coördinatie daarvan. En dat soort dingen zijn we dus gaan onderzoeken. En inmiddels werkt Duo dus met een onderzoeksarchief waar je gewoon in kan zoeken. Bijvoorbeeld op, ik noem maar wat, lenen. En dan komt al het onderzoek over de studiefinancieringslening, maar ook de inburgeringslening naar boven. En dan kan je heel makkelijk parallellen zien van, oh, er zijn dus best wel veel bijvoorbeeld jonge inburgeraars die en een lening hebben voor hun inburgering en een studiefinancieringslening hebben. Dat zou anders nooit zo boven water gekomen zijn, omdat dat twee hele verschillende directies zijn binnen Duo die voor een verschillend ministerie werken. Dus die onderzoeksopdrachten gingen eigenlijk altijd langs elkaar heen. Maar in zo'n onderzoeksarchief komt het bij elkaar.
En je zegt iets heel,
omdat je dat zo georganiseerd hebt.
Je zegt iets heel belangrijks. Want je beschrijft eigenlijk de condities waarin je kunt zien dat alles komt samen bij de burger. Die hele waterval van beleid die stort daar beneden neer. En er verzuipen een hoop mensen in. Maar dat is fijn om dat te weten, want dan weet je ook wat je moet doen. Tegelijkertijd zei je in een tussenzinnetje, je kunt gewoon al dat onderzoek naar boven laten komen. En daarvan denk ik, wie is die je? En dit is helemaal niet gewoon.
Ja. Nee, dit is niet gewoon, maar nu is het dus wel gewoon. Vroeger was dat niet zo, want dan moest je die hele blog doorkammen en je eigen e-mail doorgaan met waar heeft Maaike allemaal over geschreven.
Maar zelfs dat, is ook dus blijkbaar, dat moet je intrinsiek zelf willen. Dat werd niet uitgelokt.
Precies, precies. Terwijl nu is het zo dat er, en dat weet je, dat kan nog weer veel beter en bladibla, maar nu is het zo dat er, ik denk dat we daar 4 jaar over gedaan hebben sinds mijn laatste blog en waar het nu staat, of dan 2 maanden geleden toen ik wegging bij Duo. Maar nu is het zo dat je dan een onderzoeksarchief hebt waar je je voor kunt abonneren. Dus je kan er nog steeds berichtjes van krijgen van, hey, er staat iets nieuws in. Maar als jij zelf bijvoorbeeld bezig bent met een project over, weet ik veel, studieschuld, ik noem maar wat, Of het voorbeeld wat ik net noemde over hoe maken mensen leenkeuzes en hoe bieden we digitaal die leningen aan. Dan kun jij in dat onderzoeksarchief zoeken op dat soort thema's. Je kan ook zoeken op applicaties of bijvoorbeeld lenen in combinatie met hoe een webformulier in elkaar moet zitten. En dan komt al het onderzoek dat we daarvoor gedaan hebben, komt naar boven als een soort Google, zeg maar, die dat gewoon voor jou selecteert. Nou, dat zat er natuurlijk in die blog helemaal niet in. Plus dat toen wij daarmee gingen experimenteren, of nee, laat ik eerst je vraag afmaken, wie is dan de je? De je kan in dit geval iedereen zijn die daar toegang toe heeft. Dus bij Duo hebben we afgesproken dat heel Duo toegang mag tot dat onderzoeks, tot die onderzoeksbeep. Dus als jij een Duo e-mailadres hebt, mag jij daar een account voor hebben. Maar je zou er ook voor kunnen pleiten. Ik weet dat ze bijvoorbeeld bij het ministerie van Algemene Zaken ook met zo'n onderzoeksarchief werken en daar onderzoek doen op live events van burgers.
Een live event, dat is bijvoorbeeld de dood van een naaste of trouwen.
Ja, of ik word 18 en ik moet van alles. Precies, zo'n levensgebeurtenis. Maar je zou er ook voor kunnen zeggen van, hé, maar dat zou je aan elkaar kunnen koppelen. Of je maakt het openbaar en je zorgt dat iedereen er gebruik van kan maken. Maar dat is maar net hoe je het gaat organiseren met elkaar. Daar komen we misschien zometeen ook nog even op. Maar wat ik ook merk is, want als we het gaan hebben over stop met fixen en begin met gidsen, of ga gidsen. Als ik kijk naar hoe mijn eigen rol daarin is geweest, is ik ben dus eerst gestopt met dat blogje. Waardoor ik tijd had om erover na te denken en erover te kunnen gaan evalueren van, goh, wat werkte hier nou?
Je had een beetje afstand van, wat heb ik nou eigenlijk uitgespookt al die jaren?
Je doet een stap naar achteren en je gaat gewoon even kijken naar wat is hier gebeurd en waarom vond ik het niet meer leuk op het eind. En in dat onderzoeksarchief speelde ik een andere rol. Ik was daar zeker niet de trekker van, ja, in het begin misschien. Maar ik was veel meer de facilitator. Dat we keken van, oké, we gaan dit met elkaar doen. Dus dan moet iedereen op schrijfcursus en niet alleen maar Maaike die stukjes schrijft. Hoe kunnen andere mensen die geen onderzoeker zijn ook nog gaan bijdragen? Moeten we daar een soort handleidingje voor maken? Dus ik ben het heel anders gaan opzetten en ik heb mezelf veel meer op de achtergrond gezet. Zodat we het met elkaar kunnen gaan bijdragen. En zodat het ook niet afhankelijk is van mij om dat ding te vullen. Want dan blijf ik natuurlijk elke vrijdag weer, nu geen blogje, maar een onderzoeksdingetje schrijven.
Ja.
Ja, en dat was voor mij echt wel een enorme les om een stap naar achter te doen, te gaan kijken en vervolgens nog een stap naar achter te gaan doen en andere mensen de kans te geven om het samen te doen. En dat is ook ik vond dat ook voor mezelf confronterend, want dan ga je dus ook nadenken van de eisen die ik mezelf opleg, leg je die ook aan de groep op of niet? Of ga je met elkaar andere eisen bedenken? Waar moeten dingen aan voldoen?
Maar dan ben je dus
hoe moet het lopen?
Een kwaliteitsstandaard aan het ontwikkelen.
Ja.
En dat vind ik er zo interessant aan. Dus hier komen we op die matroska of dat Droste-effect van dit gesprek. Ik vind het zo interessant dat de manier die jij beschrijft over hoe je van een fix naar een standaard kwaliteit verbetering kunt komen, vind ik ook op zoveel andere terreinen binnen de overheid interessant. En ik heb een beetje geprobeerd om een soort definitie te vinden van wat is dat dan fixen en wat is dat dan gidsen. En het leuke van fixen, ontdekte ik, is dat het heeft ook iets van vastzetten natuurlijk in zich. Hè? Het is een soort een probleem oplossen, maar het zet ook vast.
Ja.
Het mooie is, nou ja, ik heb dus, wat schreef ik op? Fixen is een vorm van vastzetten wat beweegt. Het is ook een beetje oppervlakkig. Het is een soort van buiten. Van ik kom even en ik zet het even vast. En ik denk dat we ook allemaal wel voelen dat het ook een beetje tegen beter weten in is. Van wat daaronder dan dus niet opgelost is. Dus dat het, je voelt wel dat je denkt, ik kan nu een oplossing verzinnen. Maar dit probleem gaat echt nog een keer gebeuren. En bij jou was dat dan iedere vrijdagmiddag. Ja. En dit is wat we dan vaak in negatieve zin duiden als precedentwerking. Maar precedentwerking is natuurlijk heel fijn als het iets is wat goed is. Dus we voelen allemaal, oké, we zijn echt in de eerste orde. We zijn gewoon de band aan het plakken, terwijl de straat nog vol met punaises ligt, om maar in de beeldspraak van het Instituut voor Publieke Waarde te blijven. En gidsen heb ik opgeschreven, dat is ondersteunen van een proces met de wijsheid uit de context.
Ja.
En dat is dus een soort, je weet, je neemt mensen mee naar een plek die ze niet of niet goed kennen. Jij weet net iets beter waar je op moet letten. Hè? Zoals je ook een reisgids hebt die zegt, kijk, hier, dit is interessant en wel hierom. Oh, pas op, niet naar links stappen, want dan is daar het ravijn. Hier moeten we even pauzeren, want de komende tijd komt er geen pauzemoment meer. Maar die gids, die doet natuurlijk niet, een goede gids let ondertussen op nieuwe dingen op. Is hier iets veranderd? Ik ben alweer 3 jaar niet in de Andes geweest of zo, weet ik veel. Ik ben zelf ook nooit in de Andes. En die sluit ook heel erg aan bij wat de groep wil en nodig heeft om te weten. Dus dat is ook iemand die constant bezig is met, ja, zeg maar, heen en weer denken.
Als je inderdaad in de analogie van de gids blijft, de gids neemt de ervaring ook niet van je over. Jij beleeft nog steeds zelf je reis.
Nou, dat.
En de gids is meer meta op de achtergrond om jou te helpen die reis, jouw doel te bereiken. En ik denk dat dat ook, weet je, ik heb het zelf ook wel eens ervaren als dat je, we praten bij de overheid ook altijd over kartrekkers. Zo van, wie is de karttrekker van dit project? Maar bij de karttrekker voelt het ook al, kan het soms ook voelen alsof jij in je eentje die kar.
Ja, dat dode paard.
Wielen.
Ja, zit de, voor het dat dode paard. Dat is, je, dan is het niet een kar, maar gewoon een dood paard wat je achter je aanzult.
Precies. En ik denk dat een gids trekt nooit de kar. Een gids loopt een beetje soms voor de groep, soms achter de groep. Maar een gids zorgt ervoor dat jij zelf je reis beleeft en als groep je doel haalt. Maar hij helpt je om dat doel te halen, omdat hij de weg al een beetje weet. Of in ieder geval weet hoe hij de weg moet zoeken.
Of aan wie hij het moet vragen. Of bij wie we dan op bezoek moeten om het te beleven.
Precies. Ja. Precies. Maar er is niet een kar die getrokken moet worden in die zin, zeg maar. En dat vind ik zelf altijd een hele fijne manier. Dat ik ook. Want weet je, ik heb er gewoon echt veel van geleerd van die gebeurtenissen. Dus ook als ik in mijn werk denk van, oh, het voelt nu alsof ik een kar aan het trekken ben. Denk ik. Ik weet niet of dat de goede invulling is van mijn gids zijn. Hoe kom ik hier weer uit, ja, denk ik dan. Ja.
En nou ben jij dus van baan verwisseld.
Ja.
Naar de organisatie die, nou, als je er cynisch naar kijkt, de hele tijd zwartboeken levert die niet gelezen worden. Namelijk de Nationale Ombudsman. Ja. Een clubje, heb ik begrepen.
Ik zou dat liever een prachtige reisgids willen noemen.
Nou, kijk.
Die je het nieuwe avontuur tegemoet kan brengen om nieuwe werelden te ontdekken. Waar je ontzettend leuke ervaringen kunt hebben als je de reisgids volgt.
Kijk, maar dat is precies, dat is denk ik precies wat er gebeurt. Hè? Dus ja, dat je denkt, we brengen in kaart wat er mis is. En dan breng je het naar bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Of je brengt het naar een uitvoeringsorganisatie. Ja. Of je brengt het naar een gemeente en je zegt, fix this. Maar dat is dus blijkbaar niet wat erop moet staan.
Kijk, ik werk nu 2 maanden bij de Nationale Ombudsman.
Nou, dat is echt al een ontzettend lange tijd.
Oh, ik vind het echt heel kort. Maar ja, nee. Maar wat ik dus heel erg leuk vind is, wij doen 2 dingen. Wij helpen mensen die een klacht hebben en vastlopen bij de overheid. Dus ze hebben soms zelf al heel lang geklaagd en geprobeerd. En ze komen er gewoon niet doorheen. En dan komen ze naar ons en dan gaan wij er doorheen. Dat is misschien het fix gedeelte. Hè? We gaan aan de slag en we zorgen dat. En soms kan het ook gewoon een kwestie zijn van iemand belt.
Het is ook soms een incident.
Precies, soms is het ook gewoon een incident. Maar het tweede deel wat wij ook doen is, hoe kunnen we de overheid helpen leren van dit soort incidenten? En helemaal wanneer het niet een incident is, maar wanneer er incidenten dus eigenlijk een structureel probleem is. Ja. Waar we jaren terug veel vaker rapporten schreven en dan opstuurden. En dan, hè, nou het staat daar, dus doe het. Zijn we de laatste jaren ook heel veel aan het experimenteren met wat meer tussenstappen daarin. We organiseren bijvoorbeeld vaker ook een ronde tafel. Waarin we met verschillende partijen in gesprek gaan. Om in gesprek gaan te onderzoeken hoe je dit ook in de structuren kan fixen. Dus dat is veel meer een soort gidsgesprek. Met elkaar.
We're not lost, we're here.
Zorgen ervoor. Precies. En hoe zorgen. Ja, nou, en hoe zorgen we ervoor dat dit niet meer gaat gebeuren, dat we de weg opnieuw kunnen vinden? We zijn een poosje terug met een raadbaak voor professionals begonnen. Zodat we ook weer een platform kunnen creëren. Dat mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Van hoe kunnen we de weg weer terugvinden? Dus we willen eigenlijk ook een beetje af van alleen maar rapporten opsturen en met vingers wijzen. En veel meer ook nadenken van hoe kun je de weg wijzen? En hoe kun je ook overheden helpen om zelf de weg te vinden en de weg te wijzen. Maar goed, ik vind het voor mezelf dus ook wel heel erg leuk om te merken dat ik bij Duo al experimenteerde met hoe kan ik veel meer als gids mijn werk doen. Ik merk dat ik in deze 2 maanden zelf ook wel moet wennen dat, kijk, als je bij de overheid werkt, helemaal bij de uitvoering, ik vind dat ook wel lekker, want je bent daarmee zwaar een deel van het probleem, maar daarmee ook een deel van de oplossing. Hè? Jij kunt ook echt gaan, want bij jou moet ook gebeuren
daar. Jij bent dan ook de held in dat verhaal.
je hebt de potentie om de held te kunnen zijn. Ja. Als je je best doet.
Ja. Ja.
Als je de weg kunt vinden. En ik merk bij de National Ombudsman ben je per definitie een gids en niet de fixer.
Ik denk dus ook dat er veel mensen bij de overheid werken die of in zichzelf of van buiten de opdracht krijgen, los het op. Terwijl dat niet kan zonder bij elkaar te gaan zitten en te zeggen, waar zijn we nou eigenlijk? Waarin bevinden we ons als we het aan het oplossen zijn? En voor mij, en hier gaat hij dus, gaat mijn hoofd aan, dus dan gaat mijn mond ook aan. Zo werkt het bij mij.
Ja.
Wat je ziet is, als we de feedback loop willen sluiten van de uitvoering naar beleid, dus dat we willen kijken wat gaat hier vaker mis, wat wordt veroorzaakt door iets wat we kunnen veranderen, dan kan het niet anders dan dat mensen die verantwoordelijk zijn voor beleid veel dienstbaarder worden aan de uitvoering. Dus dat uitvoerbaarheid van regels, uitvoerbaarheid en effecten van regels de kwaliteitsstandaard worden voor wat je aan het uitspoken bent. En dat geeft zo'n andere kijk op bijvoorbeeld de verdeling van status in de overheid.
Ja, ja.
Want dat betekent dus dat strategen en beleidsmakers, dat worden gewoon toegevoegde stafafdelingjes die te helpen om de uitvoering goed te maken.
Ja, want wat je noemt dat dienstbaarheid. Geef eens een voorbeeld, hoe zie je dat concreet voor je?
Nou, heel concreet, we maken een strategische gebiedsvisie voor Leiden-Noord. Wie pakt die erbij op het moment dat het ingewikkeld wordt tussen buren over een groot hoogte of vervuiling op straat of CO2-besparing of wat dan ook? Wie pakt dan dat erbij? En als dat niemand is, waarom maken we hem dan? En als dat wel iemand is, wat doet hij er dan mee? En dat is precies wat jij met je blogs hebt gedaan, heel erg in het klein. Ja. Hoe werden die erbij gepakt, door wie? En wat daarvan is dus waardevol om in te bedden? Ik denk dat er ongelooflijk veel hele goede mensen bij de overheid werken die analytisch kunnen denken, die rode draden kunnen trekken, die dus die structuurtjes kunnen zien tussen al die incidenten. Dat zijn mensen die je niet weg moet doen in de zin van, die moeten allemaal zorgverlener worden en dan komt het wel goed met de overheid. Maar dat is precies het pad wat we aan het afwandelen zijn of trachten te wandelen door te zeggen alles is maatwerk. Ik zeg niet dat iedereen dat zegt, maar dat is een soort, dat is uiteindelijk een oplossing. Terwijl we moeten op zoek naar goede standaarden. En ik denk dat wat je nodig hebt, wat dienstbaar is, is iets wat uitgebeender is.
Ja.
Wat kan structureren, wat kan uitlokken, bepaalde routines kan uitlokken. Wat een bepaalde kwaliteitsstandaard neerlegt, wat ook routines om die standaard te halen en daarop toe te zien uitlokt. Dat beleid is. Maar verder, al dat gebabbel eromheen, dat maakt het alleen maar ingewikkelder om te laten zien wat er echt gebeurt.
Ken je dat voorbeeld van de maatwerkplaatsen?
Van de SVB
van het UWV en bij sociale zaken.
Ze heet het ook garage, geloof ik. Ja.
Ja, en ik loop met twee mensen die erbij weer terug zijn, loop ik een Pieterpad stukjes. Dus dan kun je 5 uur lang kletsen. Zonder een Zoom. Maar dat, ik vind dat een heel mooi voorbeeld van wat jij nu ook vertelt. Dat je ergens bij het KCC of whatever, komt er een casus. Of komt er iemand, hè? Gewoon niet een casus, een persoon komt.
Ja.
En die heeft een probleem.
Helene komt met,
gewoon, precies. Ja,
van ik heb een kind met problemen en ik weet het gewoon niet meer. En iedereen is handelingsverlegen.
Heel mooi, ja, precies. En dat wordt dan voor Helene opgelost en heel praktisch bam, bam, bam gekeken. Wat kunnen we doen? En we gaan dat doen. En vervolgens wordt het probleem van Helene of wordt haar verhaal meegenomen naar zo'n maatwerkplaats. Jij noemde net beleidsmensen die analytische vaardigheden hebben en al die skills die zeker niet weg moeten. Worden die ingezet samen met mensen zoals Henk die met Helene
die
gesproken
hebben. Die fix aan het doen zijn.
Die fix was. En dan gaan ze met elkaar kijken van, wat kunnen wij hiervan leren? Wat betekent het van, hoe komt het überhaupt dat dit een probleem is? En dat dit dus niet al eerder in de standaard opgelost had kunnen zijn? En hoe kunnen we onze standaarden veranderen? Of welke standaarden moeten er komen? Zodat er niet de volgende keer ook iemand anders als Helene met hetzelfde probleem komt. En ik vind dat zo'n mooi voorbeeld van dat ze dus ook beleidsmedewerkers, juristen, whatever, inzetten om in zo'n maatwerkplaats heel dienstbaar samen met andere collega's gewoon heel gelijkwaardig van problemen van maatwerk een standaard te maken. En jij noemde dat net ook de garage. En wat Maartje, want zij is een van die betrokkenen erbij, Maartje Kemmen mij vertelde, is dat ze in de garage vroeger ook iedereen moest zijn overal aantrekken. En dat was niet zozeer omdat dat een gimmick is. Ja, ook wel, want hè, als zo'n gimmick, dat is altijd
dat leuk. Dat helpt, maar het maakt een ritueel.
Dat helpt,
ja.
Precies. Maar wat eigenlijk de meerwaarde daarvan was, was dat iedereen hetzelfde aan had. Dus je had niet meer de persoon in pak en de persoon in spijkerbroek. Iedereen was gelijkwaardig, letterlijk, omdat iedereen een overal aan had. Dus de baas, zeg maar, de manager had, of de directeur als die meedeed, die was de directeur niet meer. Hij was ook gewoon de garageman, want dat waren we allemaal. En die gelijkwaardigheid heb je, jij noemde net ook, die status moet daarmee een beetje overboord. Je moet naar die gelijkwaardigheid zoeken. Dat heb ik zelf ook gehad in mijn project De Begripvolle Ambtenaar. Je wilt mensen van verschillende afdelingen met elkaar in gesprek laten gaan over de dilemma's die je ervaart. En daar heb je gewoon een soort, ja, je status, je hiërarchie, in welke schaal jij zit, moet gewoon bij de deur blijven. Want anders kun je dat gesprek.
Ja, en dat is ook nog een fix, die overal, zeg maar.
Ja.
Want dat is namelijk gelijkwaardigheid fixen met gelijkheid. Terwijl het ook juist heel interessant is om de verschillen en die diversiteit zichtbaar te hebben.
Wat ik bij Deur heb gezien is een heel belangrijk ingrediënt om dit te helpen. Of om dit mogelijk te maken, is dat je gelijke informatie hebt. Dus dat je allemaal weet op basis waarvan gaan wij dingen zeggen. En dan kom ik weer even terug op dat voorbeeld van het begin, dat onderzoeksarchief. Kijk, soms gebeuren er dingen en dan gaan dingen mis en dan wordt dat hoog opgespeeld en dan wordt het een politiek signaal, dan komt er een Kamervraag en dan gaan al die beleids...
Je ziet dat meteen. Het wordt hoger opgespeeld, weet je?
Ja.
Meteen die apenrots wordt neergezet.
En dan moet dat aangepakt worden. En dan zeggen mensen in de uitvoering, Henk, en die zegt, ja, maar weet je, ik roep dit natuurlijk al jaren, hè, dat dit niet goed zit. En dat vind ik heel interessant. En hoe kan je er dan voor zorgen zonder dat iedereen nu boos wordt. Hoe kan je ervoor zorgen dat er een constante stroom aan... We luisteren naar Henk, want Henk spreekt met Helene. Dus Henk weet hoe het zit. Maar Henk kan het niet. Henk kan het fixen, maar niet de standaard maken. Dus hoe zorgen we ervoor dat de verhalen van Henk niet elke vrijdag in een blogje, maar in een gedeeld informatiearchief of whatever, een gedeelde kennisbank, geheugen, whatever, op alle lagen van de organisatie binnenkomt. En dit is waarom ik er zo heel erg in geloof dat we dit bij Duo gedaan hebben, omdat juristen die met uitvoeringstoetsen bezig zijn bij nieuwe wetgeving, ontwerpers van het digitale kanaal, de manager van het KCC, maar ook de architect van het nieuwe systeem, allemaal in hetzelfde informatiebiep hun gedeelde waarheid kunnen vinden. En ik zou heel graag zelfs nog een stap verder willen gaan. En dat is ook waarom ik het bijvoorbeeld leuk vind dat ik nu bij de ombudsman werk. Is dit is dan één informatiearchief bij Duo over studenten, mensen die op scholen werken, inburgeraars. Maar eigenlijk wil je dat die informatie ook een rol speelt bij nieuwe wetgeving. Weet je, er zijn nu allemaal verhalen over de studiefinanciering moet weer op de schop. Duo heeft zo'n schat aan informatie over hoe jongeren omgaan met hun studieschuld. Wat ze doen met hun angsten voor de toekomst. Hoe zij daardoor keuzes maken. Wat stress doet met hen. Maar die informatie is ook, ja, ik vind het zelf niet heel explosief, maar het is wel explosief omdat het gaat over de uitvoering van de afgelopen jaren. Dus dat kan politiek explosief zijn. Maar dat is jammer, want daardoor kun je er ook niet van leren. Terwijl ik denk,
ja, en die die explosie, in feite, als je die wat... Kijk, uiteindelijk gaat dit dus over vonkjes en signalen en dingen die iets in gang kunnen zetten. Ik ben toevallig deze weken helemaal suf aan het lezen rond procesfilosofie. Dat is super ingewikkeld en nou ja, mijn hoofd barst bijna uit elkaar van hoe leuk het is. Maar die procesfilosofie gaat in ieder geval ook over wat is het proces wat er plaatsvindt voordat je een abstractie of een woord hebt wat het duidelijk maakt. Hè? Dus Ja. En zij zien dus de hele tijd dat het fixeren van dingen in abstracties of beleid of regels of wetten of termen, dat zet het even vast en daarna moeten we maar weer verder zien. Dus het gaat niet alleen over is de informatie beschikbaar, maar ook kun je je laten raken? Dat is de basis van lerend vermogen. Ben je in staat als mens, maar dus zeker ook als systeem, dus neem bijvoorbeeld zo'n institutie als de volksvertegenwoordiging, raadsleden, provinciale statenleden, kamerleden, de hele mikmak, is dat systeem in staat om zich te laten raken door signalen die uiteindelijk een ontwikkeling nodig hebben of die ervoor zorgen dat het blijft leven. En dat, dus dat aspect, er is namelijk idioot veel informatie.
Nee, tuurlijk, dat klopt ook wel.
Ik snap wel wat je bedoelt, denk ik, maar wat ik nog wilde benadrukken was het beschikbaar stellen van die enorme bak aan informatie. Als ik bijvoorbeeld naar raadsleden kijk, is ook nog niet het prikkelen van het openstaan van of het nieuwsgierig maken.
Nee, dat klopt. Maar ik zie daar ook nog wel een verschil in informatie, want je hebt... Weet je, wat ik merk heel vaak worden de Kamervragen gesteld op basis van iets in de media of op basis van incidenten. Mm-hmm. Er is iets gebeurd en dat is heel erg. En wat ik zo sterk vind aan zo'n onderzoeksarchief, wat door de jaren heen is opgebouwd, is dat zijn geen incidenten meer. Dat is heel genuanceerd ook, want het is niet, je hebt de uitschieters van beide kanten en weet je, het is kwantificeerbaar, het is... En daardoor is het veel meer vaste grond dan af en toe een incident.
Dat stroofuur,
Ik geloof heel erg in dat je persoonlijke verhalen, die kwalitatieve onderzoeken, weet je, dat doen we bij de ombudsman ook. Er komt een klacht binnen en dat is gewoon een signaal. En dat is één verhaal, daar gaan we ook over publiceren. En aan de hand daarvan trekken wij ook lessen. Daarvoor hoeven we niet eerst 1000 mensen in die situatie te spreken. Want dat ene verhaal is genoeg om een punt te maken. Maar dat ene verhaal is misschien niet genoeg om wetten te gaan veranderen of om het hele systeem op de kop te gooien. Maar zodra het meer verhalen worden, zodra het structureel is. En kijk, en dat zijn wel de onderzoeken van de ombudsman, de Algemene Rekenkamer, maar ook onderzoeken die steeds meer in uitvoeringsorganisaties beginnen op te poppen. Want duur is niet de enige die zo...
De SVB zal het ook zo doen en het UWV zal ook zo doen.
Dit is helemaal opkoming. Alleen het is in de uitvoering.
Ja.
Dus je wilt dit delen met de beleidsmakers op ministeries, zodat zij gebruik maken van die genuanceerde informatie.
En waar ik nou naartoe
wil te delen met de Kamer.
Waar ik nou naartoe wil, is dat het niet zo is dat uitvoerders onderzoek doen wat ze delen met beleidsmakers die er dan gebruik van maken. Maar dat uitvoerders bedenken, ik wil graag gebruik maken van een beleidsmaker op dit moment, want die heb ik nu nodig.
Dat je het helemaal omdraait.
Ja, dus waar ik naartoe wil, is wat ik dan maar noem beleidsbeheer. Dus niet meer beleids maken, maar beleids beheren.
I love it.
Ja, en ik denk echt. En ik denk ook echt dat de beweging is die je overal ziet
gebeuren. Beleids beheren.
Ja, dat is gewoon. En dat is veel dienstbaarder. En dat is een beetje tuinonderhoud en snoeien en kijken wat je nodig
hebt. Ik zie dan ook echt zo voor me de klassieke ICT-beheerder. Hè? Dat is ook zo'n man met een overhemd met korte mouwen, met ruitjes, die dan de ICT beheert.
Ja.
En dat je dat soort mensen ook krijgt om het beleid te beheren.
Gewoon, we hebben dit nu. Dit is de standaard. Werkt het
even
nog?
Rustig.
Wat zien we nou gebeuren? En we kunnen niet meteen al het maatwerk. Ja. Nou ja, ik denk inderdaad dat en daar word ik heel rustig van. Maar dat heeft natuurlijk helemaal niets meer te maken met de beleidsmaker. In zijn skybox zit hij een beetje beleid te maken. Even heel, dan maak ik er een karikatuur van en doe ik die mensen met hun kwaliteiten onrecht. Maar zeg maar, het stereotype is er wel degelijk. Daaromheen ook mensen die dan bijvoorbeeld strateeg zijn of regisseur. Dat is een soort onthechtheid van de morsigheid van de echte wereld. Waarvan ik denk dat daar moeten we echt iets mee. En dat wil niet zeggen.
Maar ik denk wel dat als je als beleidsmaker. Kijk, ik heb nooit op een ministerie gewerkt. Dat zou ik best nog wel eens willen. Ik zou ooit eigenlijk op al die plekjes een keer gewerkt hebben. En dan aan het eind van mijn werkende leven heb ik het hele systeem rondgelopen. En dan denk ik, oké, nu heb ik het systeem bereisd.
Ja,
zeg maar. Nu heb ik de reisgids uit.
Maar wat ik dus denk, is dat we ook... vandaar dat ik het de beleidsbubbel heb genoemd. we moeten ook een aantal van die plekken gewoon niet meer hebben.
Dat is wat ik wou zeggen. Is, ik heb dus nooit op een ministerie gewerkt. Eigenlijk alleen maar in de uitvoering. En ik herken wel wat je zegt van... Oké, weet je wat ze daar allemaal schrijven is goed. Ik trek hier mijn eigen plan. Leuk, al die rapporten en al die visies en al die strategieën voor de komende 10 jaar. Maar wij gaan het zo doen. En daar waren we al mee bezig. Dus ja. als ik jouw rapport kan gebruiken om mijn punt hier op mijn plek kracht bij te zetten, dat doe ik dan zeker. En dan verwijs ik mooi in al mijn voetnoten of weet ik veel naar jou. En dan ga ik daarmee zwaaien. Als ik het niet kan gebruiken, dan leg ik het ook gelijk weer. Ja. Ik download hem niet.
Ja, wat ik dus
maar dat is natuurlijk...
Ja, dat is hoe het zou moeten zijn. Hè? En al het andere moet dan dus niet. Dus het is dan... nu is beleid aanbod gestuurd. En beleid zou wat vraaggestuurder moeten vanuit de uitvoeringspraktijk. Ja. En het woord waar ik nu... Renata, een wederzijdse vriendin van ons, Renata Verloop, die wees mij gisteren op een artikeltje over... waar een zinnetje in stond waar ik heel blij van werd. Het ging over de jeugdzorg. En daar stond in... dakloze jongeren lopen tegen problemen aan. En het zinnetje wat er... Gemeenten kunnen een uitzondering maken, maar als er 10.000 jongeren dakloos zijn, dan hebben we geen uitzondering nodig, maar een nieuwe standaard. Nou, daar word ik echt... Ja. Daar gaat mijn hart echt van open. En toen dacht ik eerst, het zit hem in dat aantal. 10.000, dan moeten we echt aan de bak. En toen dacht ik, maar het zit hem niet in dat aantal. Het zit hem in een... En toen schreef ik op een evidente situatie. En toen dacht ik, evident, wat een interessant woord is dat. Want evident gaat over bewijs en het gaat over een soort vanzelfsprekendheid. En ik denk dus dat als we gaan kijken naar welke incidenten zouden kunnen wijzen op het aanpassen van de standaard of het juist om... Of het verkeerd benutten van de standaard, want dat bestaat natuurlijk ook. Hè? Dat we allemaal allerlei methodes weten die werken, bijvoorbeeld om te leren rekenen of zo. En dat we die niet toepassen, omdat we ze, nou weet ik veel, omdat we een ander pad hebben gekozen. Maar dat evident, dat gaat dus ook heel erg over dat er bewijsvoering is waarmee je kan aantonen dat het beter werkt of dat het nodig is. En dat kan je alleen maar in de werkelijkheid aantonen.
Ja, dat klopt.
Dus
ja,
er zitten een soort... als je een soort onderstroom in die berichten over waar jij mee bezig bent, van toeslagenschandaal tot Henk bij het KCC, dat we alleen maar op de incidenten acteren, waarbij we weten dat als het putje overloopt, dan komt het wel op zijn plek, dan gaat er ineens een bestuurder heel kordate dingen doen, maar daar gaat het dus niet om, het gaat om beheren. Om structureel en routineus steeds kijken, hebben we wat nodig is? Werkt het? Wat hebben we hier nodig? Ja, en dat vraagt toch ook om een soort omkering van die beleidscyclus naar een uitvoeringscyclus, waarbij we niet zeggen dat beleid overbodig is, maar waarbij we ook niet meer de illusie hebben dat beleid gaat helpen om de uitvoering te fixen. Dat is gewoon niet wat het is.
Nee, klopt. En ik denk dat weet je, om zo'n stap achteruit te doen en te gaan nadenken van hoe kunnen we van steeds maar blijven fixen naar een betere standaard gaan. Daar heb je natuurlijk, daar kun je die analytische vaardigheden heel goed bij gebruiken.
Er is gisteren een boek verschenen van 3 juristen die dus op basis van 5 jaar ervaring in het sociaal domein hebben ze een boek geschreven over de juridische aspecten van de jeugdzorg vanuit de praktijk. Dus waar loop je tegenaan en waar helpt het recht? Ja. Nou, ik word daar super blij van. Want op die manier moet je er naar kijken, volgens mij.
Ja. Weet je wat ik daar nog aan toe wil voegen? Ik heb toen een paar maanden geleden een keer samen met Jeannette Ramazar, zij is een van de gedupeerden in de toeslagenaffaire, heb ik haar de afgelopen 10 jaar in kaart gebracht. En we hebben dus best wel veel gesprekken gehad over hoe de overheid haar heeft... gefaald. Maar wat zij ook noemde is hoe zij nu betrokken wordt en met haar alle andere gedupeerden om oplossingen te maken. En ik vond het heel sterk wat ze op een gegeven moment zei. Ze zei, weet je, de Belastingdienst huurt bakken met consultants in en allemaal experts die heel veel geld krijgen, allemaal hoge uurtarieven, om te adviseren hoe we uit deze shithole komen. En gedupeerden, die worden ook heel veel betrokken, maar die mogen allemaal gratis hun verhaal vertellen als ervaringsdeskundigen. Terwijl wij precies weten hoe het allemaal mis is gegaan. Wij weten hoe onze leefwereld het beste is. En ik vond dat ze het zo scherp zetten, ook door het zo financieel te benoemen, dat ik dacht, oh ja, we hebben het nu steeds gehad over beleid en uitvoering en dus het statusverschil ertussen en de hiërarchie. Maar daar zit nog een derde partij bij, namelijk Helene, mensen zoals Jeanette, mensen die het meemaken over wie het gaat. En nou, die geven af en toe een cadeaubon als ze mee hebben gedaan aan zo'n burgerberaad, maar dat is het dan ook wel. Maar ook hen zou je veel meer op gelijke waarde moeten stellen als de fix.
Ja.
Ik vind het ook iets pervers hebben dat we allemaal dure consultants inhuren, maar dan de persoon om wie het gaat een cadeaubon geven omdat hij zijn verhaal wil
vertellen. Ja, dat is heel. En ik wil hier geen pleidooi houden voor betaald burgerschap als dat niet nodig is. Ik wil wel een pleidooi houden voor het stoppen met betalen van mensen die eigenlijk geen waarde toevoegen.
Nou ja, precies. Dus als die naakte keizers badjas komen ophalen, laten we dan vooral ook mensen zoals Helene en Jeanette veel serieuzer.
Precies.
Er ontstaat dan heel veel ruimte.
Nou, hoe fijn is
dus,
dat?
Dus laten we, ja.
En je bent nu bij de Nationale Ombudsman onder andere bezig met dat andere schandaal in Nederland. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Het andere schandaal in Nederland, dat is dicht bij mij thuis, namelijk in de provincie Groningen en omgeving. De gevolgen van de gaswinning en alles wat daarna volgt, de aardbevingen, de schade aan huizen, de onveiligheid, maar vooral ook de ontzettende bureaucratie in de oplossing. Het begon dus met huizen die onveilig waren en heel veel schade aan huizen, waardoor de huizen minder waard werden. Maar ik las laatst een interview met Tom Posmus van de RUG hier in Groningen, die onderzoek doet naar alle problemen hier. En die zei, als je nu een foto zou maken van de problemen in Groningen, is dat eigenlijk allang niet meer een huis met scheuren, wat we heel vaak in de media zien. Maar het zou eigenlijk een foto moeten zijn van een meneer of mevrouw met ontzettend veel papier om zich heen. Van alle correspondentie met het IMG, de NCG, vroeger Centrum Veilig Wonen, de Commissie Bijzondere Situaties, de hele bestuurlijke spaghetti die eromheen is opgetuigd. Met allerlei verschillende loketten en allerlei verschillende regelingen die weer. Weet je, mensen kunnen soms gebruik maken van 10 regelingen om hun huis te versterken.
Zie je die regelingen,
dit en dat.
Ja, zie je die regelingen dan? Ik hoor dit en ik denk, dit zijn allemaal fixes geweest ooit.
Nou ja, je merkt dat in zo'n groot probleem, dat het heel. Weet je, ik ben me nu 2-3 maanden aan het inlezen. En vaak als ik probeer ook mijn oordeel nog uit te stellen en eerst gewoon wat bekender te worden met het probleem. We hebben onlangs een groot bezoek gehad van 3 dagen. Dat we samen met Renny van Zutphen en het hele projectteam 3 dagen lang allemaal bewoners hebben bezocht in alle instanties. Nou, dat was voor mij natuurlijk gelijk de neus in de boter. In je eerste maand gelijk praktijk iedereen leren kennen. Het probleem is zo complex. En ik denk dat iedereen ook wel zijn best doet. Maar het gaat natuurlijk over. Weet je, zo'n regeling als schade aan je huis of je huis versterken is al heel groot. Maar gaat over de komende 5 jaar. Waar we het eigenlijk over moeten hebben is, wat voor provincie willen we over 20 jaar? Hele dorpen gaan hier plat en worden opnieuw gebouwd. Dus dat betekent dat gewoon alles wat je bekend was als je in dat dorp bent opgegroeid, gewoon helemaal nieuw is. En eigenlijk gewoon een heel stuk van onze DNA hier in het noorden verdwijnt straks. En wat krijgen we daarvoor terug? Wat voor plan is er voor de regio? Hoe zijn we straks Groningers? Dat is zo'n vraagstuk. En dat komt natuurlijk door een soort man-made disaster van de gaswinning. Wie is daarvoor verantwoordelijk? En ik vind het ook wel heel interessant om daarin. Ik bedoel, met de klimaatcrisis op komst ga je natuurlijk nog veel meer van dit soort fiasco's krijgen in de wereld. Van wie is er verantwoordelijk als er dit soort dingen gebeuren? En ik vind het dus ook heel moeilijk om nu te zeggen van, zijn dit geen standaarden? Ik denk dat sommige regelingen best wel gestandaardiseerd worden uitgevoerd en waar goed over nagedacht is. Maar ja, elke regeling heeft ook een grens. Dus er vallen altijd mensen buiten de boot. En ik denk dat we het probleem nog steeds niet ten volle echt begrijpen. Waardoor het gewoon ontzettend schrijnend is hier.
Ja.
Weet je, mensen vergelijken het wel eens met de toeslagenaffaire. De toeslagenaffaire is nu erg in het nieuws. Maar stel je eens voor dat al die gedupeerden van de toeslagenaffaire met elkaar in één dorp woonden. en in de buurt app gaan hebben over, heb jij die 30.000 euro al gehad? Nee, ik heb nog niet eens een brief gehad, maar ik heb ook scheuren. Oh, jouw huis is onveilig. Mijn huis is veilig verklaard, maar we staan echt op 100 meter. Hoe zit dat nou?
Ik krijg echt helemaal buikpijn, ja, kippenvel en tranen in je ogen.
Het is echt, ja. Ik begin hierover te praten, ik kan nog wel een uur doorpraten. Ja, het is echt heel heftig. En ook daarin zit ik weer te denken, als je het hebt over de rol van de ombudsman. Wij zijn hier nu vijf, zes jaar mee bezig. En ik geef leiding aan het projectteam dat de onderzoeken doet over dit onderwerp. Wat kun je hier constructief in gidsen?
Ja. Maar
dat vind ik een hele moeilijke vraag.
Dat is super moeilijk. En dat is ook.
Ja.
Maar de neiging om het dan maar te gaan fixen. Nou, die ben je misschien wel aan het doen.
Nee, dat kan ik. Maar dat kan ik ook niet.
Dat helpt.
In mijn plek nu. En dat voelt op dit moment nog erg onbevredigend. Want ik wil.
Je wil het oplossen voor mensen.
Gaan.
Ja.
En dat kan ik niet. En dat is ook mijn rol nu helemaal niet. Dus ik vind het ook voor mijzelf wel een hele wijze of een hele goede les om te leren van wat kun je constructief bijdragen. En dat geldt niet alleen voor bewoners, hè? Want er werken ook mensen bij die instanties die heel graag het willen fixen en het lastig vinden hoe.
Die ook liggen te woelen.
Iedereen is maar een klein puzzelstuk.
We kunnen natuurlijk best gradaties maken van wie het meest slachtoffer is. Maar iedereen voelt zich onderdeel van onmachtig om het systeem zo te maken dat het helpt.
Ja.
En ik denk zelf wel dat het in ieder geval helpt om, als je zegt gidsen, dan gaat het over waarin zitten we. Niet waarom gebeurt dit, maar waarin zitten we eigenlijk. Dus dat om je heen kijken, wat is de context. Maar tegelijkertijd niet zo'n gelijkheid van al die mensen in de context creëren, waardoor er bijvoorbeeld geen beslissers meer zijn die knopen zouden kunnen doorhakken.
Ja.
Of die kunnen zeggen, dit wel en dit dus niet. Hier stoppen we mee en hier gaan we mee door.
Ja.
Want die hebben we ook nodig in die context.
Die hebben we ook nodig. Ja. En wat ik wel heel erg zie, als je concreet zou vragen, wat zou een gidsrol inhouden? En dat geldt denk ik ook voor andere grote moeilijke problemen. Je hebt natuurlijk wel een aantal basiswaarden. We hadden het net over die gelijkwaardigheid. En ook de gelijkwaardigheid van bewoners, mensen over wie het gaat en dat je hen een stem geeft en dat zij het mogen zeggen. Het is toch potverdorie hun buurt, hun wijk, hun dorp.
Hun belastinggeld.
Precies, hun huis. En hoe ga je die zeggenschap vormgeven? Hè? En hoe is het niet de wassen neus? Maar ook als het moeilijk wordt, geef je hen echt zeggenschap.
Ja.
Weet je, dat soort dingen.
Ja, en ook nog weer. Het is allemaal subtiel, hè? En zeker als het woord zeggenschap valt, dan ga ik altijd, doe ik altijd enorme bodyscans van waar gaat het jeuken. Geef je hen zeggenschap. Dat suggereert al dat ze hem niet hebben. En dat is ook al een probleem. Ik heb zelf ben ik in een heel ingewikkeld ruimtelijk project gedoken de afgelopen 2 jaar, het Smakkelaarsveld in Utrecht. En ik heb ook weer heel erg veel aan de gesprekken met jou gehad over dat gidsen. Zij worstelde ook met, we hebben hier iets goeds gedaan, maar hoe gaan we nou vaker dit doen? He, dus hoe maken we hier de nieuwe standaard van? En je merkte dan ook dat hun manier van werken zo anders voelde voor hen dan de reguliere manier van werken, dat ze ook heel bang waren om hem weer uit elkaar te halen. En dat ze dachten, ja, maar dan wordt dan gaan we eigenlijk kleine elementjes, gaan we eigenlijk, ik heb dat maar genoemd, vertrukiseren. Dus dan hebben we een trucje en dan gaan we dat ergens anders toepassen en dan denken we dat dezelfde uitkomst krijgt.
Ja.
Maar uiteindelijk, en ik zeg ik, ja, het moet geen blauwdruk, zei iedereen. Het is geen blauwdruk, weet je zo. En dat zeiden ze negatief en positief.
Ja.
Toen dacht ik eerst, we noemen het een kleurendruk. En dat vond ik al heel ontzettend witty gevonden van mezelf. Maar uiteindelijk heb ik het genoemd een gids. Dus het is een gids in de zin van, je kan het lezen en dan kan je, als je dan naar een ander land gaat, dan kan je niet dezelfde reis maken met dezelfde hotelletjes en dezelfde lekkere restaurantjes. Maar je kunt wel kijken, op wat voor manier is die gids nou samengesteld? Waar is naar gekeken? Op wat voor manier is informatie naar boven gehaald? En dus dat onderzoeken.
Het is misschien meer als een kompas, zeg maar. Die kun je altijd gebruiken, ook als je ergens anders bent.
Dankjewel, Maaike, voor je tijd en je wijsheid. We gaan nu de opname stilzetten en dan gaan we nog even IV afsluiten in de achterkamertjes. En hier stopt dan abrupt de podcast met Maaike Klip. In het echt hebben we zeker nog 3 kwartier doorgekletst aan de bar van de podcast, zeg maar. Ik kan me zomaar voorstellen dat ik over een tijdje nog eens een keer met haar ga praten. Als ze wat langer bij de ombudsman rond heeft gelopen. Ik hoop dat het jullie beviel, dit gesprek. Mij heeft het in ieder geval zelf weer enorm veel inzichten opgeleverd. En de komende periode zullen wij dat spreekwoord stop met fixen, ga gidsen, op tal van plekken proberen tussen de oren van mensen te krijgen en dat ook te gaan doen. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je vond dat het je tijd waard was en tot een volgende keer. Dit was Democratie in Uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan ouderwets een mailtje naar marije@democratieinuitvoering.nl of zoek me even op LinkedIn. Op Twitter heet ik @Marije. Deze podcast is gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En vond je deze podcast je tijd waard? Laat dan lekker veel sterretjes of zelfs een recensie achter. Dat zou ik echt tof vinden. Tot de volgende keer!